zondag tegen de avond vertrokken naar Pont de Saint-Épris, 3 mijlen aan Notre-Dame, en ze hebben gemerkt dat beide de loop hadden en de bloed kwijt werden, zodat aldaar enige dagen gemedicineerd hebben.
Dat vertelde Johan de Witt over de buikloop waaraan hij en zijn broer Cornelis leden toen ze op reis waren in Zuid-Frankrijk. Ik zeg expres vertelde en niet schreef, omdat we gaan proberen te reconstrueren hoe Johan de Witt moet hebben gesproken, hoe hij moet hebben geklonken. Want naar dit fenomeen, hoe mensen in het verleden spraken, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. En ik praat daarover met een expert en we doen dat door corona noodgedwongen via Zoom. Dus de geluidskwaliteit is af en toe niet optimaal. Excuses daarvoor.
Ik ben Peter Alexander Kerkhoff. Ik ben historisch taalwetenschapper. En ik ben verbonden aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Gent. Ik geef college in het Nederlands van de middeleeuwen, het Duits van de middeleeuwen en andere oude Germaanse talen. Maar als onderzoeker hou ik me vooral bezig met de klanken van de talen van Europa, zoals ze eeuwen geleden geklonken moeten hebben.
Ja, men kent jou misschien wel van de Taalstaat, waar je een column had. En misschien nog wel meer van dat enorme succes op YouTube, waar je bijna 300.000 views hebt gekregen met een filmpje over, nou ja, vertel het zelf maar.
Het was in samenwerking met Archeologie Rotterdam. Hadden we een bestaande animatie van het oudste Rotterdam, van de oudste nederzetting daar op de plaats van de Markthal. Daar hebben we een script bij geschreven, een voice-over in het oud-Nederlands van het jaar 1000. In de taal, met de grammatica en de klanken, zoals dat Nederlands 1000 jaar geleden geklonken moet hebben. Ja, dat was een ontzettend grote hit.
Wat is eigenlijk de bedoeling van die reconstructies? Wat wil je ermee bereiken?
De bedoeling met dit soort reconstructies is om aan het grote publiek duidelijk te maken dat deze kennis er is. Dat als we het hebben over de klank en de taal van het verleden, dat we niet alleen aangewezen zijn op de teksten die er zijn. Want we hebben natuurlijk geen bandrecorder, we kunnen niet mensen interviewen. Maar dat we desalniettemin zoveel informatie vanuit de taalwetenschap hebben, dat we kunnen weten van oké, zo moet het ook geklonken hebben. Deze kennis is er binnen de taalwetenschap, maar die vindt nauwelijks zijn weg naar het grote publiek. En ik vind het ontzettend leuk om dat aan de mensen te laten horen. Van hier hebben we een tekst uit de 15e eeuw en zo moet het geklonken hebben.
Ja, maar hoe kan je dat nou controleren? Hoe doe je dat dan?
Ja, dat is een hele interessante puzzel. En het is altijd een indirecte manier waarop je terug moet gaan in de tijd om die oude klanken te kunnen reconstrueren. Want gelukkig, in de 15e en 16e eeuw komen de eerste grammatici met hun traktaten. Dus geleerde mensen die uitspraken doen over het Nederlands van toen. Ja, Erasmus is bijvoorbeeld iemand die in een Latijns traktaat uitspraken doet over hoe het Nederlands klonk, hoe de klinkers zich verhouden tot het Frans, tot het Duits. En daarna heb je mensen zoals Spiegel, die een belangrijke grammatica schrijft. Van Winschoten in de latere 17e eeuw. En in de vroege 18e eeuw hebben we Lambert ten Kate Hermanszoon. Nou, als we al deze geleerden bij elkaar nemen en al die uitspraken over niet alleen de klanken van het Nederlands, maar vooral hoe die klanken zich verhouden tot de uitspraak in het Italiaans, in het Frans, in het Spaans. Zo kan je dus beetje bij beetje die puzzel maken. Dan laten we eigenlijk de tijdgenoot spreken. Dan laten we de 17e eeuw spreken over hoe die taal klonk. Maar de taalwetenschap kan ook vanuit de eigen discipline terugrekenen in de tijd. En dat heeft te maken met hoe op een mechanische manier klanken veranderen. En ja, als we die twee methodes, de taalwetenschappelijke manier en eigenlijk de filologische manier van wat wordt er gezegd in die 17e eeuwse bronnen, als we die met elkaar combineren, nou, dan weten we eigenlijk heel goed en vrij nauwkeurig hoe de klanken van de 16e, 17e eeuw en zelfs die klanken van de middeleeuwen geklonken moeten hebben. die taalwetenschappelijke methode waar ik het over heb, dat is een vrij technische methode. Dat is toch de historische taalwetenschap op zijn meest beta. En dat gaat dus over de mechanische manier waarop klanken veranderen. En omdat dat met grote regelmaat gebeurt, taal is niet een willekeurig construct, niet een sociaal construct per se. Er zit ook een mechanisch element van hoe wij spreken. En dat mechanische element, klank A veranderen in periode in klank B, onder conditie C. Nou, dat principe gebruiken wij taalwetenschappers al 120 jaar om terug te rekenen met taal. En dat is dus een andere manier waarop wij op de uitspraak van een historische taal kunnen komen.
Ja, en hoe doe je dat dan met al die verschillende dialecten?
Ja, dat is een goede vraag. Gelukkig zijn de 17e eeuwers, die vertellen ons ook een aantal belangrijke dingen over de dialecten. En over de verschillende klanken in de dialecten. Dat is ook logisch, want een gemeenschappelijke standaardspelling bestond er nog niet zozeer. Men had natuurlijk al wel op een gegeven moment de statenvertaling. Dat gaf enige houvast en enige directie van oké, zo willen wij vanaf nu spellen. Mm-hmm. Maar er was nog steeds enige variatie, zoals veel historici natuurlijk ook weten als ze met de bronnen werken. Daarom hoeft het ook niet te verbazen dat de grammatici zoals Spiegel en zoals Lambert en Kater Hermansson, die zeggen ook heel specifiek, van, ja, in Amsterdam doet men het zo, in Leiden doet men het zo, in Rotterdam doet men het zo, en de Brabanders, dan hebben we het natuurlijk over de Belgen, die doen het zo. Zo kan je dus beetje bij beetje de dialectale informatie in het grotere plaatje passen.
Zijn er grote verschillen in die dialecten van toen en dialecten van nu?
Ja en nee. Er waren natuurlijk al dialectverschillen. Sommige dialectverschillen in het Nederlands zijn al heel oud. Die gaan zelfs terug van voor de tijd van Hebban Olavogela. En in de 17e eeuw, ja, je kon heel makkelijk horen of iemand een Brabander was of iemand een Amsterdammer. Maar daar moet wel bij gezegd worden dat als wij vandaag de dag aan dialectvariatie denken, denken aan, oké, zo klinkt een Rotterdammer en zo klinkt een Leidenaar. Dat mogen we absoluut niet projecteren op de 17e eeuw. Daar zitten ook heel veel modernere ontwikkelingen in. Vooral ontwikkelingen uit de 19e eeuw met industriële revolutie. Begint eigenlijk een nieuwe periode van versnelde taalverandering.
We hebben elkaar natuurlijk gevonden door Johan de Wit. Omdat het leuk zou zijn om te horen hoe hij zou hebben geklonken. En daar hebben we natuurlijk al even over nagedacht. Want we hebben enorm veel tekst natuurlijk van Johan de Wit. En we hebben zijn correspondentie en al zijn notities. Ja, dat was best wel lastig om daar iets uit te kiezen wat een beetje voor jou een beetje geschikt was. En uiteindelijk hebben we iets gevonden, maar misschien kan je dat zelf vertellen. Waarom we dat hebben gekozen.
Ja, toen we naar naar de teksten van Johan de Wit aan het kijken waren, toen kwamen we eigenlijk al gauw tot de conclusie dat de correspondentie, zelfs als het om correspondentie tussen familieleden of zelfs een echtgenote ging, dat een heel formeel register was. Dat zijn heel duidelijk documenten die geproduceerd werden met het idee van oké, dit is een uiting van mijn stand, van mijn geleerdheid. En dat merk je ook heel duidelijk. Je merkt dat de constructies gekunsteld zijn, dat er heel veel Franse woordenschat in voorkomt. Ja. En het grappige is dus dat als je naar een ander soort tekst gaat kijken, dat je een groot gedeelte van dat hoge register en van die gekunstelde zinnen, die raak je kwijt. En dan wordt het taalgebruik wordt een stuk toegankelijker. Ja. En dan komen we dus wat mij betreft ook een stuk dichterbij hoe Johan de Wit ook daadwerkelijk gesproken moet hebben. Want natuurlijk sprak Johan de Wit niet in vijfdubbele nevenschikkende bijzinnen.
Nee, denk je?
Nee, dat denk ik niet.
Ja, wij vragen ons dat de hele tijd af. Ja, en daarom is het ook zo leuk voor ons eigen team. Wij werken met z'n allen aan die brieven van Johan de Wit. Wij hebben nu natuurlijk alleen maar dat materiaal. Dus we hebben voortdurend het gevoel dat hij altijd zo sprak. Dus wij zijn erg geïnteresseerd in hoe die dan eigenlijk moet hebben geklonken. En je zei het al, we doen dan het reisverslag van de Wit. En het mooie is dat dus helemaal bewaard is gebleven van De Grand Tour die met Cornelis heeft gemaakt door Frankrijk en Engeland gedurende 2 jaar. Wat ik tegelijkertijd wel, wat ik me wel realiseer, is dat ze toen nog heel jong waren. Ze waren pas, Johan was 21 en Cornelis was 23. En ze hadden nog helemaal niet die bestuurlijke ervaring en alles. Dus het kan best zijn dat ze toen heel anders klonken dan dat ze in hun latere leven hebben geklonken.
Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dat weten we ook natuurlijk synchroon van hoe taal nu werkt. Je klinkt niet je hele leven lang op dezelfde manier. Als je verhuist, dan neem je elementen van het taalgebruik van je nieuwe omgeving over. En dat
Ja.
kan zeker ook het geval geweest zijn bij Johan de Witt. Nou, kwam hij uit Dordrecht. Heeft hij een groot gedeelte van zijn leven natuurlijk in de omgeving van Den Haag doorgebracht. Beide zijn Hollandse dialecten. Er zitten wel enige verschillen tussen bijvoorbeeld het gebied rond Den Haag en het gebied bij Dordrecht. Maar gelukkig zijn die verschillen niet al te groot.
Nog even iets over die Grand Tour. Die staat ook op onze website. Die kan iedereen bekijken. Van dag tot dag heeft Johan bijgehouden wat ze deden, waar ze waren, wat ze aten, wat ze hebben gezien. Peter Alexander heeft een paar fragmenten uitgekozen om voor te lezen. En daar gaan we nu naar luisteren.
In sommige gevallen hebben we het klad en de echte aantekening. En in zo'n geval heb ik voor het klad gekozen, omdat het klad meestal wat meer informatie bevatte. 26 oktober komen ze Parijs binnen en we lezen het volgende. De uitspraak hier dus is de gereconstrueerde uitspraak op basis van de historische grammatica's uit de 17e eeuw en de taalwetenschappelijke literatuur.
Om de verschillende stukjes van elkaar te onderscheiden, leiden we ze in met een heel klein belletje.
Voor den dag van Magny verrijst 7 mijlen en de des middags gerust te Pontoise, een stad alwaar meest alle de huizen van witte arduinsteen getimmerd zijn, en de des avonds vroeg binnen Parijs weder 7 mijlen.
Klinkt best heel anders.
Ja, maar ook wel weer herkenbaar, toch? Dus je, ja. Ik zou zeggen van, het is een dialect dat je niet kent, dan had je het alsnog wel begrepen,
Jawel.
denk ik. Ja, leuk bijvoorbeeld voor het Frans is dat de wa van oi, die hebben we nog niet in het Frans van de 17e eeuw. Dus dat is een oe.
En is dat in Frankrijk zelf ook dus zo, of niet?
Ja, dat is de Franse ontwikkeling. Dus aangezien het Frans van de 17e eeuw nog geen wa had, kan Johan de Witt dus ook geen wa
Nee,
uitgesproken hebben.
dat snap ik. Nou, ze zijn nog steeds in Parijs. Dus ga verder. Wat schrijft Johan, of wat vertelt Johan, moet ik eigenlijk zeggen, nog meer?
Hebben bezen bezichtigen l'Hôtel de Luxembourg met den Hof, en de hebben aldaar gezien den kardinaal, den prinsen van Condé, den kanselier en de andere grote personen.
Hey, en die W, is dat dan ook een, je zegt wezen.
Ja, dat is de Vlaamse W of de Surinaamse W.
Ja, oh ja.
Ja, er is een reden dat ze in Suriname een we maken en in Vlaanderen een we maken.
Oh.
Namelijk, wij deden dat ook vroeger.
Een volgend stukje.
Hebben bezien enige kerken en de andere notabele plaatsen binnen Parijs. Gezien de pompeuze inkomsten van de ambassadeurs van den koning van Polen. Een knecht aangenomen om ons te dienen. Geweest bij de heer van Oosterwijk en de hem begroet. Op het paleis geweest en gezien de koninginne, den koning en de zijn broer, Duc d'Anjou, hebben ook gezien op de Louvre en galerieën langwezende 620 van mijn passen. Hebben den koning wezen zien eten. Hebben bezichtigd de kamers van het Hotel de Luxembourg. Geweest ter predicatie tot een ambassadeur Oosterweek, den welke ons der maaltijd genodigd had. Hebben smiddags ten eten geweest tot mijn heer Johan Heuft en de zijn neven met de karosse geleed in den tuin, de Tuilerie. Ja, het moeilijke is, telkens moet je verdacht zijn op de fonetiek. En omdat elk woord herkenbaar is als Nederlands, is de verleiding zo groot om de klanken aan te passen aan modern Nederlands. Dus vandaar dat het ook een beetje gekunsteld klinkt soms als ik het uitspreek. Omdat ik keer op keer bij elk woord mijn eigen fonologie moet uitschakelen.
Ja, ik moet er nog steeds wel heel erg aan wennen hoor.
Ja.
Toch wel heel erg ouderwets.
Ouderwets,
niet,
ja.
Niemand spreekt meer zo. Op het
plat. Er zijn soms nog wel elementen van die taal. Ja. Die we in andere dialecten terughoren.
Ja.
Zoals de oor. Maar die heb je in heel veel dialecten heb je die nog. Mm. Dan zie je dus dat de dialecten conservatief zijn gebleven. Terwijl het standaard Nederlands verder geëvolueerd is. En vooral plattelandsdialecten zijn natuurlijk van nature erg conservatief. Omdat die samenleving erg conservatief is.
Ja.
Want ja, tussen de middeleeuwen en de late 18e eeuw gebeurde er natuurlijk niet zoveel op het platteland. In hoe de samenleving geordend was, et cetera.
Welk fragment had je nog meer gekozen?
Ja, ik had nog het fragment van Bordeaux. Zijn gekomen te Bordeaux. 5 mijl. Logis au Chapeau Rouge. Buiten de stad, bij de kerken Saint-Surin, hebben gezien een sterrenbak in de welke men zegt het water met de manen te vermeerderen en te verminderen, en de een graft, daar men zegt 3 emos kinderen begraven te zijn, onder 3 zerken, daar enige aarde bovenop leidt die altijd vochtig is. Ja, ik vond het leuk met de 3 heemskinderen, omdat het natuurlijk ook toen nog in Nederland een belangrijk verhaal was, ja.
En dat heeft hij denk ik een beetje fonetisch opgeschreven, hè? Emons kinderen, denk je niet?
Hij heeft de Franse vorm heeft hij natuurlijk daar gehoord. En in het Frans is het Emons.
Ja.
Dus daarom ook dat ik Emons heb proberen te zeggen.
Mm-hmm.
En in het Nederlands zou het gewoon Heems geweest zijn, want het was oorspronkelijk ook een Nederlands, een Nederlands verhaal.
Ja.
Een Germaans verhaal.
Ja, de gebroeders die reisden nog heel Frankrijk door. Dat slaan wij nu allemaal even over. Je hebt nog één stukje, hè? Waar gaat dat over? Waar zijn ze dan?
En dan nog Saint-Denis. Dat is 29 mei. Vertrokken met de bode op Calais en de gingen zien het tresor van reliquieën en de alle tombes van de koningen.
Dus je zegt Calais, niet Calais.
Omdat het Nederlandse woord Calais is, denk ik dat hij nog Calais gezegd zou hebben. En ook in de Vlaamse dialecten is het nog steeds Calais.
Oh ja?
Ja.
Wist ik niet.
Stel dat hij gestaan heeft op de Franse uitspraak. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen, want Calais was toen nog Nederlands talig voor het grootste gedeelte.
Jij bent ook een expert op het gebied van Merovingische geschiedenis. Kan je het vertellen over die kathedraal van Saint-Denis? Want ik ben er zelf ook geweest en ja, ik was zo geïntrigeerd door al die tombes daar.
Ja, het interessante is natuurlijk dat daar de tombes en de graven van een groot gedeelte van de Merovingische koningen liggen. Ja, het is toch best moeilijk om echt toegang te krijgen tot de materiële wereld en de resten van het Merovingische Frankrijk, omdat daar laag boven laag nieuwe gebouwen bovenop zijn gebouwd. De grafkelder van Saint-Denis, dat is wel echt de Carolingische grafkelder. En dat vind ik ontzettend leuk. En daar liggen ook die graven van koningen zoals Dagobert. Graven van zelfs de vroege Merovingische koningen. En voor mij is dat dan ook echt de mogelijkheid om daar dan dichtbij te zijn.
Ja.
Ik maakte eigenlijk altijd een soort van pelgrimstocht van iedere keer als ik richting Parijs ga.
En dan te bedenken hè, dat Johan en Cornelis daar zijn geweest toen al die vorsten daar nog rustig in hun graven lagen. Want tijdens de Franse Revolutie zijn er natuurlijk een heleboel graven geschonden. Nog even terug naar de taal van de 17e eeuw en de uitspraak daarvan. Wat is er nu zo anders? Wat is er verschillend?
Kijk, als je natuurlijk luistert naar deze reconstructie van de uitspraak van de 17e eeuw. Het is aan de ene kant is het herkenbaar als Nederlands, maar aan de andere kant zetten er ook klanken bij die wij nu niet daar op die plek zouden hebben gezet. En dat maakt het natuurlijk ook een beetje exotisch. En een aantal interessante dingen zijn elementen van het Nederlands die wij nu nog steeds verschillend schrijven, maar al lange tijd niet meer verschillend uitspreken, zoals de lange ei en de korte ei.
Ja.
Maar voor iemand als Johan de Witt waren dat twee heel verschillende klanken.
Ja.
En hoe weten we dat nou? Zoals ik al zei, we weten dat vanwege de grammatici in de 16e en 17e eeuw die daarover schreven. Maar we weten het ook bijvoorbeeld door rijm. Mensen als Vondel, mensen als Bredero, die hebben natuurlijk gedichten geschreven. En de rijm in die gedichten geeft ons ook indrukken van oké, dus deze klanken, die rijmen op elkaar. En deze klanken moeten dus verschillend geweest zijn.
Mm-hmm.
Lange ei, e, korte ei, ei of ai. En het duurt dus echt nog een tijdje tot de 18e eeuw, tot in alle gedeeltes in Holland die twee klanken samenvallen. En dat is ook waar de mensen zich, waar de geleerden zich heel erg tegen afzetten. Mensen vinden dat toch een beetje onbehoorlijk. De geleerde mensen zeggen van ja, maar het gewone volk maakt geen onderscheid tussen het lange en de korte ei. Maar wij doen dat wel, want wij weten hoe het hoort. Ja, wat ook opvallend is, is dat de lange O, daar hebben we er twee van in het Nederlands, taalkundig gezien. We hebben een lange O die uit een oude lange O komt. En we hebben een lange O dat een gerekte lange O is. Die voortkomt uit een kortere O in open lettergreep. En bijvoorbeeld komen en gelopen. Nou, voor ons zijn dat dezelfde O's.
Ja.
Maar voor een 17e eeuwers zijn dat twee verschillende O's. De van ouds lange O's, zoals die taalkundig ook wel genoemd wordt, gaf eigenlijk iedereen de voorkeur voor een dubbele O. Maar voor een 17e eeuwer is er dus een verschil tussen die twee. Dus de lange O, de van ouds lange O, is de O. En de gerekte O is de O. Dus gekomen en gelopen.
Gelopen.
Inderdaad. En hetzelfde vind je bij de E. Dus de E die uit een oude ei komt, dat is een E.
Ja.
En de gerekte E is een E.
Kan je daar ook een voorbeeld van geven?
Dus bijvoorbeeld steen moet zoiets geweest zijn als stern. Terwijl eten was gewoon eten.
Hm.
Dus daar was een onderscheid tussen.
En
grappig, de A? De A, ja, dat heb je ook nog een, dat heb je misschien gehoord. Een A voor een R was een E.
Ja.
Dus geen E als in pet. Maar dat neigt, dat zit er eigenlijk tussenin. Tussen die A en die E-klank in. Zoals het Engels dat nog heeft. In bad. Dus het is die E-klank. Dat heb je dus ook in het Nederlands met een A voor R. Dus daar zit je ook weer met verschillende ontwikkelingen. Ook verschillende etymologische oorsprongen. Die in de klanken nog uit elkaar gehouden werden in de 17e eeuw. Maar die later in het Nederlands samengevallen zijn. Waar we dan uiteindelijk in de 19e en 20e eeuw hebben gezegd van oké, niemand heeft dat onderscheid de laatste 300 jaar gemaakt. Dus laten we nou eens ophouden met dat te schrijven. Eigenlijk het enige waar we het zeker weten nog vast hebben gehouden is het onderscheid tussen de lange ei en de korte ei.
Ja.
Dat moet nog steeds ieder kind leren.
Ja, hey, en je had het net over bronnen.
Nee, een hele leuke bron, ja, die heb ik zelf. Grammatica van Lambert en Cato Hermanszoon.
Ja.
Dat is vroege 18e eeuw, zit een generatie na Johan de Witt. Maar die heeft heel nauwkeurig proberen op te schrijven van oké, zo worden de klanken in de verschillende Nederlandse dialecten nu uitgesproken. En zo heb ik de oude mensen te horen zeggen. Dus hij probeert daar al een beetje de verschillende lagen uit elkaar te halen. Hij probeert ook de klankontwikkelingen van zijn tijd probeert hij in een context te zetten. Wat ook handig is van Lambert en Kater Hermansson is dat hij die klanken nadrukkelijk verbindt met hoe de klanken in het Italiaans, in het Duits en in het Frans worden uitgesproken. En omdat je voor het Frans natuurlijk weer je eigen bronnen hebt, ja, er zijn ook weer Franse grammatici die erover hebben geschreven, in het Italiaans ook, in het Duits ook, zo kan je die verschillende puzzelstukjes bij elkaar proberen te leggen.
En die bron staat ook online, bij een Google Books of zo?
Ja hoor, ja, op Google Books kan je die gewoon raadplegen. Ook de oudere grammatica van Spiegel, de spraakkonsten uit 1583, die is ook gewoon online via de DBNL, de Bibliotheek Nederlandse Letteren, is die gewoon te lezen. Ja. Dat is natuurlijk wel in 16e eeuws Nederlands, dus dat is niet zo toegankelijk voor de meeste mensen. Maar voor wie daar zin in heeft, dat is gewoon goed te lezen daar.
Wat je nu nog steeds hebt, is dat er heel veel onderscheid in uitspraak is tussen verschillende sociale lagen. Mensen spreken heel deftig, heel bekakt of heel plat. Had je dat in de tijd van de Wit ook al?
Ja, we hebben, zoals ik al zei, we hebben één aanwijzing. Dus bijvoorbeeld in het geval van het samenvallen van de lange ei en de korte ei. En daarvan wordt dus uitdrukkelijk in de bronnen gezegd dat is iets dat de lagere klassen doen. Terwijl de hogere klassen dat onderscheid proberen te maken. En als we in de 18e eeuw met Lambert en Kater Hermansson zitten, die is daar heel erg hard over aan het jammeren dat de meeste mensen het niet meer doen.
Is er nog iets waar je speciaal de aandacht op wilt vestigen?
Ja, het belangrijkste wat mij betreft is natuurlijk dat die kennis er is. Like de historische taalwetenschap is daar echt al meer dan 100 jaar in gespecialiseerd in het achterhalen van dit soort uitspraken. En jammer genoeg vindt die kennis gewoon heel slecht zijn weg naar zelfs de nevendisciplines zoals de geschiedwetenschap en de letterkunde. Maar natuurlijk helemaal niet naar het grote publiek. En het is natuurlijk ontzettend leuk als je dat dan kan laten horen.
Ja, precies. En nu heb je natuurlijk internet en alle digitale media, waardoor dat ook veel makkelijker kan.
Ja.
We eindigen met een kleine toegift, want Johan en Cornelis zijn op hun Grand Tour ook nog in Engeland geweest. Daar hebben ze de laatste 2 maanden doorgebracht. En daar bezochten ze onder andere Stonehenge. Peter Alexander, misschien wil jij voordragen wat Johan daarover te vertellen had.
Zagen onderwege Stonehenge en plaatsen daar zeer veel grote stenen overeind in de aarde staan, met enige andere dwars daarboven overgeleid.
Peter Alexander, heel veel dank voor de reconstructie en de verhelderende toelichting. Je hebt ook een YouTube-pagina gemaakt waarin je de teksten nog een keer voorleest en waarbij je ook de teksten in beeld hebt. En de link daarnaartoe die staat op de bijbehorende pagina van deze podcast.